De schriftlezing is vandaag uit Colossense 3, vers 1 tot 4 uit de NBG. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid.
Zo, een hele goede morgen allemaal. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Ik denk het wel. Ja, kerst. Nou ja, althans, bijna kerst, komende week. Nog even mijn afstandsbedieningetje erbij pakken. Nou hoop ik dat ik de goede rechts is naar... voren. Ja, ik heb hem. Oké. Nou, kerst, bijna kerst, dat zei ik al. Ze liep door de donkere avond. En in de eenzame boslaan waren vreemde geluiden. Oude, dorre bladeren ritselden opeens in lange slieren langs het pad. Dan hier, dan daar. Alsof sluipende beesten schichtig wegschuifelden. Maar dat deed de wind. En in de hoge, kale boomtakken kraakte en knerpte het zo vreemd, dan weer hier en dan daar, alsof angstige stemmen kreunden van pijn. Maar dat deed de wind. Ja, dat is kerst van vroeger. De voorleesverhalen. De ouderen onder ons zullen het nog wel herkennen. W.G. van der Hulst. De ultieme verhalenverteller voor de kinderen in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ja, echt waar. Het wordt dan oud, hè? Ja, weet u, het waren vaak verhalen met een ze waren een beetje weemoedig. Ook vol armoede, de armoede van die tijd. Maar wel altijd met een goede afloop. Ideaal dus voor de kersttijd. Tja, kerst. Ik zal eerlijk zeggen, ik hou daar wel van. De tijd van de versierde bomen, de lichtjes, de tijd van de mooie etalages. Inderdaad, een beetje weemoed en misschien wel de nostalgie van vroeger. Nee, dat we in deze tijd de geboorte van Christus zouden moeten vieren, daar heb ik ook niet zoveel mee. En Hanna zei dat ook al. Trouwens, voor de wereld heeft het daar ook echt niks meer mee te maken. Eten en gezelligheid. Even los van al dat sombere. Maar dat Jezus Christus in deze wereld kwam, dat betekent alles voor mij. Maar dan kan ik ook ieder willekeurig moment van het jaar vieren. En voor een gelovige is niet het belangrijkste zijn geboorte, maar zijn leven, zijn dood. Zijn opstanding. Kijk, dat zou de wereld moeten vieren. Maar ja, zover is dat nog niet. Maar voor een gelovige wel. En dat betekent nogal wat. Want in de Bijbel lees ik dat Christus niet alleen is gestorven en begraven en weer opgestaan, maar zelfs dat wij, gelovigen, samen met hem zijn gestorven en begraven en opgestaan. Beseffen we wel wat dat betekent? Dat is schitterend nieuws. Onze hemelse Vader ziet niet alleen Christus als uit de dood opgestaan, maar hij ziet ook ons gelovigen als mensen die uit de dood zijn opgestaan en nu samen met Christus leven. God ziet ons als uit de dood opgestaan. Wij hier gelovigen, als opgestaan uit de dood. En hebben daardoor nu al nieuw leven ontvangen. Nou, dat is nog eens een overgang van oud naar nieuw. Maar wat betekent dat nou? Mijn oude leven. Wat ik leefde voor ik tot geloof kwam. Dat is dan voorbij. En dat mijn nieuwe leven nu al begonnen is. Niet straks ergens in de toekomst, maar bij de opstanding, maar nu al. Maar wat kunnen we daarmee? Wat betekent het voor dit moment? Voor het nu en voor morgen. Voor overmorgen. Komende week. Wat betekent het voor het nieuwe jaar? Ja, we horen heel vaak vanaf het podium wat een heerlijke toekomst wij hebben. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar zover is het nog niet. En toch, God ziet mij nu al als opgestaan uit de dood. Maar wat betekent dat nu feitelijk? Wat voor consequenties heeft het dat het oude voorbij is en dat alles nieuw is geworden? Zie ik alles wat op mij afkomt en waar ik mee te maken krijg, nog vanuit mijn oude perspectief, voor ik Christus bewust leerde kennen, of is dat nieuwe nu al mijn nieuwe kijk op deze wereld en bepaalt het mijn denken bij alles waar ik mee te maken krijg? We zullen eerst bidden. Vader, hartelijk dank dat we zo deze morgen mogen nadenken over uw woord en over de betekenis, Heer, van het feit dat wij samen met u gestorven zijn en begraven en ook dat we samen met u zijn opgestaan. Heren, in de tekst die we al noemden, de tekst uit de Colossense, dat we de dingen mogen zoeken die boven zijn. Heer, maar wat betekent het concreet voor ons leven nu in deze tijd? Voor elke dag. Heer, daar willen we over nadenken. Wilt u ons ook leiden, Heren, in het spreken, maar ook in het luisteren? Daar danken wij u voor. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. De mening van een ander. Een ander die kritiek heeft op wie wij zijn, op hoe we leven, hoe we reageren, enzovoort. En daar ontkomen we niet aan. Want ook ik heb een mening over een ander. Niet alleen de ander over mij, maar ik ook over de ander. Ik hoop dat ik een beetje vergeten ben met... Ja, sorry. Nou, die is wel erg opvliegend. Oh, die praat voor mij een beetje te veel. Daar word ik helemaal gek van. Poeh, dat is zo'n robbeltante. Dan loop ik liever een blokje voorom. Ja, nou, die is wel echt egoïstisch. Nou, die denkt heel wat van zichzelf. Daar kan ik helemaal niet meer zo mee overweg. Heb je al eens gehoord hoe die zingt? Echt vals. Ja, en hij ruikt nog niet lekker ook. En zo heb je de criticus en degene die kritiek over zich heen krijgt. Maar is degene die kritiek ontvangt nu een slachtoffer of... Nou, daar wil ik met u over nadenken. Nee, ik ga het nu niet hebben over kritiek op ons uiterlijk. Dat is vaak of jaloezie of iemand die zich beter voelt door een ander naar beneden te drukken. En ook besef ik dat alle kritiek uiteraard niet hetzelfde voelt. Je hebt goed bedoelde opbouwende kritiek. Je hebt afbrekende gemene kritiek die de ander pijn doet. En ook degene die kritiek geeft. Die kan goede bedoelingen hebben. Of hij spreekt gewoon uit frustratie, uit woede, uit boosheid. Maar zelfkritiek vanuit goede bedoelingen kan nog bij ons in het verkeerde keelgat schieten. Eigenlijk zijn we allemaal huiverig voor kritiek. Het liefst vluchten we ervoor weg. Of we gaan de confrontatie met de criticus aan en vertellen ineens goed de waarheid. Ha, wie denkt hij wel dat hij is? Waar haalt hij het lef vandaan om zo tegen mij te praten? Nou, die heeft absoluut niet door wat het mij doet. Voor mij bestaat hij niet meer. Waar bemoeit hij zich mee? Laat hij naar zichzelf kijken. Weet u, kritiek voelt vooral als een afwijzing. Ze zien je misschien als een huichelaar. Of als een leugenaar of een opschepper. Of nou ja, vul zelf maar in. Maar goed bedoeld of gemeen, vriend of vijand, wat kunnen wij ermee? In Colossense 3, wat al voorgelezen werd, daar zien we, indien gij dan met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Waar ligt onze focus? Ook wanneer de kritiek over ons heen komt. Boven, waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Mijn focus ligt absoluut dus niet op het aardse vlak. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Hé, daar staat het. We zijn gestorven. En waar is mijn nieuwe leven nog verborgen, nog niet zichtbaar, evenmin als Christus nu zichtbaar is? Maar hij is mijn leven. Hij is mijn leven niet alleen straks, maar ook nu. Hoe ga ik met kritiek om? Doe ik er wat mee? Voel ik me afgewezen? Trek ik me terug? Word ik boos? Of zoek ik in alles de dingen die boven zijn, waar Christus is? Kun je het aan als iemand in of buiten de gemeente onverbloemd zegt hoe hij of zij over jou denkt? Weet je, het liefst horen we dat mensen ons heel aardig vinden. Of dat we zo goed kunnen luisteren. Of dat we zo goed kunnen meevoelen met andere mensen. Of mooi kunnen zingen. Dat we zo goed kunnen spreken. Dat ze zoveel van jou kunnen leren. En dat je zo'n goed voorbeeld bent voor de ander. Weet u, dat klinkt wel fijn en het streelt je ziel, laten we eerlijk zijn. Maar het zou er ook voor kunnen zorgen dat we naast onze schoenen gaan lopen. Dat je een behoorlijke dunk krijgt van jezelf. Ah, natuurlijk beweren we dat het ons niets doet. We zullen zeggen, wie roemt, roemen in de Heer. En dat willen we ook. Maar stiekem kunnen we toch een beetje trots zijn. Nee, ik niet. Nee, wie roemt, roemen in de Heer. Maar als ik bijna nooit kritiek ontvang en iedereen is zo tevreden met mij, nou, dan zal de Heer ook best wel tevreden zijn met mij. Zo gek doe ik het dan eigenlijk niet. Kijk, de vraag is, waar zullen we nu het meest van leren? Leren we meer van vleierij of van kritiek? Nee, ik weet wel, kritiek voelt niet lekker en vleierij wel. Maar wat zou het ons opleveren als we kritiek zouden durven omarmen? Pijnlijk. Maar waar zijn we nu eigenlijk bang voor? Gingen de apostelen pijn uit de weg? Verdrukking, benauwdheid, vijandschap, fysiek geweld? Nou weet u, zij bedachten de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Soms krijg je in je leven een boek te pakken wat je denken over bepaalde zaken in een nieuw daglicht zet. Dat was mijn ervaring na het lezen van het boek van Jamie Buckingham, De Zegen van Kritiek, met als veelzeggende subtitel Hoe God mensen gebruikt om ons te vormen. Hoe God mensen gebruikt om ons te vormen. Ik heb het boek al vaker aangehaald tijdens bijbelstudies of in gesprekken. Maar ik hoop jullie vanmorgen duidelijk te maken waarom dit boek mij zo aanspreekt. Het is een boek uit 1978, niet meer te koop, misschien toevallig nog tweedehands. Jamie Buckingham was een christelijk schrijver van columns en boeken, die heel veel moeite had met kritiek. En dat bepaalde zijn leven. Ja, natuurlijk, met opbouwende kritiek, dan groeide zijn ego. Maar negatieve kritiek kon hij echt niet handelen. Zodat hij of heel boos werd of verontwaardigd, of hij vluchtte in allerlei leugens om de waarheid maar niet onder ogen te durven zien. In zijn boek, De Zegen van Kritiek, schrijft hij hoe hij ontdekte hoe God juist kritiek gebruikt om hem te leren dat er een enorme zegen van uit kan gaan. Zelfs wanneer de kritiek hard en meedogenloos is. Alleen moet je dan wel bedacht zijn op Gods leiding in jouw leven. Het veranderde radicaal zijn zicht op hoe God door mensen heen tot jou kunt spreken. Hij zag het als Gods weg om hem te vormen naar zijn beeld en om los te leren laten wat niet tot zijn eer was. Dan moet je je wel bewust zijn van je leven en echt alles in je leven door hem bestuurd en geleid. Dan moet ik me bewust zijn van mijn positie samen met Christus. Niet op aarde, maar boven in de hemelen. Of zien we niet dat God ons leven stuurt en vast in handen heeft? En hoe reageren we op situaties en gebeurtenissen in ons leven? Heftig? Worden we kwaad? Lelijke dingen over anderen zeggen? Door te liegen? Weet u, daar zijn we niet los van, want Colossense zegt, maar nu moeten ook jullie dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit je mond. Lieg niet meer tegen elkaar. Daar jullie, en daar staat het weer, de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. En Efeze zegt, zie nou letten toe hoe jullie wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen. Als mensen die kennis van God hebben. De dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig als leefde je nog in de wereld. Maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Maar begrijpen we ook wat hier staat? De oude mens afleggen. Dat is de mens die zijn leven leeft zonder rekening te houden met wat God uitwerkt in zijn leven. Maar kom ik daarachter wanneer alles nu in mijn leven op rolletjes loopt en ik alle kritiek uit de weg ga? Of ontdek ik Gods wil in mijn leven doordat ik regelmatig in zwaar weer terechtkom? Word omgevormd in je nieuwe denken, zegt de Romeinenbrief. Steeds weer dat oude wat als voorbij gezien mag worden en tegenover dat nieuwe wat God uitwerkt in ons leven. En zal kritiek van anderen daar nu ook een rol in kunnen spelen? Zal het Gods middel kunnen zijn om mij te laten groeien voor naar volwassenheid? Zou kritiek, of het nou goed bedoeld is, venijnig, vijandig, zou het een gereedschap kunnen zijn in Gods hand om mij te vormen en te kneden naar het beeld wat hem voor ogen staat? En voor nu. En voor de toekomst, wanneer we bij de Heer zijn, zal onze hemelse Vader ons op deze manier levenslessen kunnen bijbrengen, ook die met onze roeping te maken hebben. Sta ik ervoor open dat Hij mij vormt en kneedt, dat ik soms bijgeschaafd moet worden? Ja, dat is vaak een vervelend en pijnlijk proces. Bijgeschaven gebeurt vaak niet met wol en een zacht doekje. Maar met schuurpapier, staalwol, scherpe bijtel. Maar het resultaat mag er zijn. Zeker wanneer dit gereedschap gehanteerd wordt door degene die ons door en door kent. En precies weet wat we nodig hebben. Inderdaad, schuurpapier. Maar misschien heb ik dat nou juist wel nodig. Een scherpe bijtel. Misschien dringt het dan op me door. Kijk, als we onszelf aanpakken, zelfs in het licht van Gods woord, zijn we vaak nog wel partijdig. En misschien wel heel lief voor onszelf. En als we aangepakt worden door degene die ons lief hebben, sparen ze ons misschien met de beste bedoelingen. Maar degene die door ons geprikkeld wordt en dingen zegt die we helemaal niet willen horen, daar leren we waarschijnlijk het meest van. Tenminste, als we Gods leiding daarin zoeken. Het volgende verhaal heb ik al vaker doorgegeven. Maar ik wil het in dit verband toch nog een keer met jullie delen. Ik heb een tijd lang lesgegeven als typografisch vormgever aan volwassenen in een avondcursus op het Mediacollege van het Grafisch Lyceum. Ik zou die avond met een nieuwe groep van start gaan. Enfin, we stelden ons aan elkaar voor zoals dat gaat. En ik gaf wat tips door, inmiddels door ervaring wijs geworden. Tips waar ze naar mijn mening wel wat aan zouden kunnen hebben. Luister goed tijdens de briefing van een nieuwe opdracht. Maak zoveel mogelijk aantekeningen om later vergissingen te voorkomen. Stel zoveel mogelijk vragen om er zeker van te zijn dat je de opdracht ook goed begrepen hebt. Nou ja, enzovoort. We gingen van start. Ik legde de eerste opdracht uit en zij gingen aan het werk. Na de koffiepauze voelde ik dat de sfeer niet optimaal was. En met name één van de cursisten, Joost, toonde nogal afwijkend gedrag. Hij negeerde mij en kwam wat agressief over. Ik vroeg of ik hem na de les mocht spreken. Nou, dat kon. We zonderden ons af. En ik vroeg wat er aan de hand was. Nou, hij stak gelijk van wal. Wie dacht ik wel dat ik was? Ja, hij kende dit soort docenten. Die dacht dat ze heel wat waard waren. Hij noemde mij belerend en ik had het hoog in de bol. Je behandelt ons als kleine kinderen. Nou, daar was hij helemaal niet van gediend. Hij was echt boos. Ik begreep inmiddels dat Joost zijn kritiek niet onder stoelen of bank had gestoken en zijn medecursisten op zijn hand had gekregen. Dat verklaarde uiteraard de sfeer van die avond. Weet u, ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik begreep het gewoon niet. En ik heb mezelf ook niet verdedigd. Ik zou erover nadenken en ik heb hem verzekerd dat het absoluut niet mijn bedoeling was om als een bedweter over te komen. Ja, misschien leek ik wel op iemand met wie hij ooit in de clinch heeft gelegen. Ik ben na afloop naar huis gereden. Er vliegen allerlei gedachten door je hoofd. Ook van, kan er een kern van waarheid zitten in hetgeen hij mij verwijt? Moet ik het aanhangig maken bij de directie van het mediacollege? Of zal ik het zelf oplossen? Ik had maar één bede. Heer, wat bedoelt u hiermee? Hoe moet ik hiermee omgaan? Thuisgekomen hebben we er nog lang over nagepraat. Ik vroeg zelfs aan de kinderen die toen nog thuis woonden, ben ik nou echt zo onredelijk? Kom ik op jullie ook zo over? Ben ik zo'n dwingeland die een ander zijn mening oplegt? Want zo bedoel ik het absoluut niet. Zo wil ik niet zijn. Nou, gelukkig voor mij herkenden ze me niet in dit geschetste profiel. Dat was al een geruststelling. Maar ik was er nog steeds niet uit. Heer, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hiervan leren? Het hield mij ontzettend bezig. Een paar dagen later, nog voor ik de groep opnieuw zou ontmoeten, voor de tweede les vormgeving, reden Elsbeth en ik in de auto. Naar, geen idee waar naartoe. En ineens leek het alsof alles in het juiste perspectief werd getrokken. Ineens had ik echt het idee dat de Heer zijn licht op deze zaak liet schijnen en ik schrok van de uitkomst. Er zit verborgen hoogmoed in mij. Stiekem vind ik mezelf toch wel een hele Piet. Nou, ze mogen wel een beetje trots op me zijn als docent. Ze kunnen veel van me leren. Misschien nog wel meer als van de andere docenten. Nou ja, dat was natuurlijk ook zo. Nee, een grapje. Nee, alles viel ineens op een rijtje. Ik zag het patroon steeds herhaald in allerlei situaties in mijn leven. Op het mediacollege, in mijn mening over broeders en zusters, in mijn denken over andere gemeentes, in het geven van bijbelstudies enzovoort. Had ik misschien te veel schouderklopjes ontvangen. Mijn oudste broer noemde mij vroeger al een opschepper. Ik wist altijd alles beter. En toen ik pas tot geloof was gekomen, had ik al heel snel de gedachte van, nou, de Heer kan best wel tevreden zijn met mij. Kijk, ik was me dat natuurlijk niet echt bewust. Ik was daar echt niet op die manier mee bezig. Het was sluimerend aanwezig. Ik vertelde mijn bevindingen met schaamte en met tranen in mijn ogen aan Elsbeth. En we hebben samen gehuild in de auto vanwege de emoties die vrijkwamen. Zeer pijnlijk. En achteraf besef ik dat de ogenschijnlijk onterechte kritiek van Joost mijn ogen had geopend voor iets wat veel dieper in mij verscholen lag. Zonder hem zouden mijn ogen daar nooit voor open zijn gegaan. En ook nu voel ik altijd nog een beetje schaamte. Ja, wie roemt, roemt in de Heer. Toen de cursisten voor de volgende cursus weer bij elkaar zouden komen, bad ik de God of hij mij een opening wilde geven. Hoe moest ik Joost nou benaderen in een klaslokaal vol met andere cursisten? Heer, help me, geef me de juiste woorden. Ik parkeerde mijn auto en kwam gelijktijdig met Joost aan bij de deur die toegang gaf tot het Graafs Lyceum. We keken elkaar aan. Ik heb hem mijn verontschuldiging aangeboden. In de hoop dat ik een nieuwe start mocht maken. Ik zag geen agressie meer in zijn ogen. En hij verontschuldigde zich. Ook hij had het wel een beetje te veel opgeblazen. In het lokaal aangekomen heb ik ook de mede-cursisten erbij betrokken en ook zij waren bereid, gelukkig, een nieuwe start te maken. De sfeer van de verdere cursus was heel ontspannen en iedereen, inclusief Joost, was opgelucht. Ze waren zelfs verwonderd dat zo'n gespannen sfeer van de week daarvoor zo kon omslaan naar zo'n ontspannen sfeer voor de rest van de cursus. Heeft God deze man gebruikt om mij te slijpen en te vormen? Zelf ben ik daarvan overtuigd. En vanaf dat moment ben ik er ook van overtuigd dat kritiek een zegen kan zijn. Kijk, ik ben zeer dankbaar voor het onderwijs wat ik tot dusver heb genoten van Gods woord. Ik ben niet in paniek geraakt, ook niet boos geworden, ook niet verontwaardigd, wel veel pijn gevoeld. En ook heb ik gelukkig de directie van het mediacollege er niet bij betrokken. Want dan zou de werkelijke reden van deze pijnlijke ervaring mij volledig zijn ontgaan. Dat is niet mijn verdienste, dat is Gods werk door mij heen. Weet u, ons leven wordt nog vaak geleid door onze oude gewoontes. Daar zitten we aan vast. Opvoeding, traditie. Of door wat we onszelf misschien al aanleren, zonder het misschien door te hebben. Ik zou haast zeggen, de oude mens is wel aan het kruis gegaan, maar nog niet altijd dood. Ik geloof dat ik mijn oude ik onder ogen moest komen. Leef je niet nog vaak alsof je niet gekruisigd bent, niet gestorven, niet begraven, niet met Christus opgestaan, als onveranderde mensen, ook al denk je misschien zelf het tegendeel? Herken je het niet af en toe in je leven? Je nog korte lontje, je soms nog tactloze opmerkingen, veroordeling naar andere mensen, misschien wel je hoogmoed of je eigen waan. Dat zijn, hoe je het ook bekijkt, werken van het vlees, behorende nog bij de oude mens. En probeer jezelf nu niet te verdedigen met, ja, zo ben ik nu eenmaal. Ja, dat klopt, want zo zit de oude mens in elkaar. Maar de nieuwe mens is naar het beeld van God geschapen en heeft Gods geest ontvangen. Wij mogen de nieuwe mens aandoen met de vrucht van de geest als zichtbaar resultaat. Kritiek, vriend, vijand, het legt in heel veel gevallen vooral bloot je oude ik. De oude mens die je misschien niet meer wil zijn, maar die een ander nog steeds in jou ziet. Eigenlijk is de ultieme criticus de Bijbel zelf. Hij wijst ons haarscherp op de werken van het vlees en hij rekent af met onze oude ik. De Bijbel wijst op opstandingsleven, met Christus opgestaan, niet meer mijn ik, Christus in mij. En dat bereik ik niet door mijn oude ik op te poetsen, of maar te doen alsof ik veranderd ben, of mijn stinkende best te doen om zo goed mogelijk over te komen. Ik mag gaan staan in dat wat God in mij uitwerkt, dagelijks, door zijn geest, die in ons is uitgestort. En ik bid voor verlichte ogen van het hart. De oude mens is met Christus op het kruis gegaan. Is afgestroopt zoals een slang zijn vel verliest. Zo leefden we wel, maar nu niet meer. En in Efeze 4 zegt, we hebben de nieuwe mens aangedaan. We zijn een nieuwe schepping. Dat bepaalt onze wandel, dat maakt het verschil. Zijn werk in ons. We worden gevormd en geslepen vanuit Gods woord. Dat werkt als een tweesnijdend scherp zwaard. Maar we mogen ook bedacht zijn op de omstandigheden in ons leven. En kritiek wijst ons juist op die zaken die we misschien helemaal niet willen horen, maar waar we toch nog aan vast blijken te zitten. En wat de criticus betreft, ja, eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Ja, natuurlijk, het is de toon die de muziek maakt. Jij kan zo onaardig zijn. Of wat ben jij een akelig mens? Ja, je bent best wel eigenwijs. Of ik vind jou ronduit onbeschoft. Maar of je nu even moet slikken, het misschien weglacht of zelfs erg gekwetst voelt, de boodschap van deze kritiek is precies dezelfde. Weet u, als ik was uitgegaan van mijn eigen gelijk, zou ik de zegen van de kritiek nooit ontvangen of begrepen hebben. Ik zou me verdedigd hebben en me beledigd hebben gevoeld. Wat een gefrustreerd iemand. Of vraag aan de directie of ik vervangen zou kunnen worden door een andere docent. Met zo'n cursusgroep wil ik toch niets te maken hebben. Durven wij te bidden dat we onszelf zo mogen zien, zoals een ander ons ziet? In kritiek ontvangen we veel informatie over onszelf, hoe we bij een ander overkomen. Dat kan heel pijnlijk zijn, maar het is wel Gods weg om ons te doen groeien tot volwassenheid in het geloof. Kritiek, de pijnlijke en onaardige, is dan geen vijand, maar een vriend die ons inzicht geeft in hoe wij overkomen bij vrienden, bij buren, bij klasgenoten, bij collega's of ook bij elkaar. Hoe staan we in dit leven? Geloof ik echt dat alles door hem bestuurd wordt? Ja, waarom ontmoet ik nou precies die man of vrouw die zoveel kritiek op mij heeft? Waarom gebeurt dit binnen onze gemeente? Waarom zit hij of zij mij zo dwars? Staan wij open voor de les die onze hemelse Vader ons wil leren? Of wuiven we het weg dat het komt uit de koker van de boze? Hoe kan onze Heer ons iets duidelijk maken als we alleen maar ingenomen zijn met onszelf? Als we niet openstaan voor kritiek van binnenuit of van buitenaf? Ja, inderdaad, zonder kritiek is er geen weerstand. Maar praktisch ook geen groei. Kijk eens naar de apostelen. Tegenstand, vijandschap, druk van binnen, van buiten, zelfs schipbreuk, zweepslagen, steniging. En toch, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Hoe is dat nou mogelijk? Ik vermag alles in hem die mij kracht geeft. Nee, alles liep niet op rolletjes. Ze lagen voortdurend onder kritiek. Het was zeker geen relaxed geloofsleven. En was dit wel het geval geweest, dan hadden hun brieven nauwelijks nog indruk op ons gemaakt. Ja, kunnen ze makkelijk praten, hebben helemaal niks meegemaakt. Zijn wij bedacht op de weg die God met ons gaat? Of hebben we er nauwelijks oog voor? Trekken we lering uit de omstandigheden die ons overkomen? Durven we ook open te staan voor de soms zeer onredelijke mensen die ons levenspad kruisen? Waarom woon ik nou naast buren met wie ik zoveel moeite heb? Waarom word ik nou geplaatst bij die lastige collega die zoveel kritiek op mij heeft? Of zijn al die akelige dingen die ons overkomen louter toeval? Bedenken we de dingen die boven zijn? Leven we vanuit opstandingskracht? Ben ik me bewust dat ik samen met Christus gestorven ben aan het oude leven en opgestaan aan het nieuwe leven? Helaas kunnen we vaak slecht tegen kritiek, omdat we ook naar de criticus zelf kijken. Wat een stommeling. Die weet echt niet waar hij het over heeft. Probeer afstand te nemen van de criticus. En sta open voor de onderwijzing van een hemelse Vader die jou door en door kent. Dan zijn we inderdaad bedacht op de dingen die boven zijn. Dan kennen we de vreugde door de Heilige Geest die in ons woont. En kennen we de vrede van God die het verstand te boven gaat. Kijk, we willen allemaal aardig gevonden worden. Dat we wat kunnen betekenen voor een ander. En dat kan ook, maar niet vanuit een ideaal beeld dat we onszelf wijs maken. Maar vanuit het beeld dat onze Heer met ons voor heeft en uitwerkt in ons leven. Om ons te laten wandelen in de werken die hij al zelf van tevoren voor ons heeft klaargemaakt, om daarin te wandelen. Heer, ruim maar op wat niet tot uw eer is. Ja, dat kunnen we makkelijk zeggen, maar hebben we het ook door? Staan we ervoor open als onze hemelse Vader ons aanpakt en ons vormt en kneedt naar zijn beeld? Laten we leven zoals Paulus wilde leven. Niet meer mijn ik, maar Christus in mij. We zullen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord een zwaard is, Heere, aan twee kanten snijdend. Heere, en dank u wel dat u ons leert wie u bent, hoe anderen ons zien en hoe wij mogen leven tot eer van uw naam. Heer, dat zijn niet de dingen die we onszelf wijsmaken, maar dat is wat we uit uw woord leren en wat we soms in de confrontatie met anderen ook mogen meenemen. En waardoor we soms dingen zien die we helemaal niet in onszelf hadden gezien of die we ook maar vermoed hadden. Heer, we danken u voor alles wat u ons iedere keer weer in genade schenkt. We danken u, Heer, dat u met ons gaat, ook vanmiddag als we straks als we weer naar huis gaan. Heer, mogen we een hele goede tijd hebben en ook fijne dagen. Heer, we danken u dat u ons kent en lief heeft. We danken u in de naam van uw geliefde Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen.